De schriftlezing is uit Johannes 11, de versen 7 tot 18. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, die hij is dus Jezus, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden willen u stenigen. En u wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei, telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden, als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Ze dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen, laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. Tot zover. En we zingen nu opwekking 334, dus 334.
Wij gaan in de kring rond Jezus zitten en luisteren naar wat er nu eigenlijk gebeurt. Tot ons door laten dringen. In aansluiting op de preek zingen wij van opwekking lied 500, of uit opwekking lied 595. Maar dat is na de meditatieve muziek. Dus eerst de preek, dan meditatieve muziek en dan opwekking 595. Nou, in de inleiding zei ik het al, reactie op de vorige preek, daar wil ik beginnen. Niet om in een preek antwoord te geven op wat je in de week hoort, niet helemaal fair, maar toch een paar reacties waren, nou, als ik bid, probeer het even met jezelf, tot jezelf door te laten dringen, als ik bid, dan vind ik eigenlijk dat daar antwoord op moet komen, dan vind ik eigenlijk dat wat ik vraag, dat ook moet gebeuren. De een was daar wat stelliger in dan de ander, dat mocht ik er wel bij zeggen, maar dat pak ik er even uit. Van als ik bid, dan vind ik eigenlijk dat wat ik vraag, dat het ook moet gebeuren. En Jezus zegt het ook, bid en je zult ontvangen. Dus nou, eigenlijk vind ik dat wachten van Jezus, dat vind ik niet goed. Even rust. Want ik geef je even de tijd om dingen in je eigen leven te pakken, waarvan je dan zegt van, nou, op zo'n moment had ik dat wel gewild, toen ik geld tekort kwam, toen ik geen vrijheid had of op de vlucht was, toen ik geen baan had, toen iemand mij ontviel plotseling. Nou, zo kan ik er nog een aantal, maar goed, je hebt nu wel even voor jezelf tijd gehad om dat te pakken. Zet ik een gedachte tegenover dat Jezus zegt, het is maar goed dat ik er niet bij was. Daar draait het in deze preek om. Het is maar goed dat ik er niet bij was. Dus hij zet voor ons gevoel diametraal tegenover dat gevoel, als ik bid, dan moet hij er zijn, zet hij de woorden, het is maar goed dat ik er niet bij was. Hij zegt er ook nog bij, het was voor jou goed dat ik er niet bij was. Daar ga ik even tussenin zitten, want het is een soort sandwich, dit stukje. Stel je voor dat het wel zou gebeuren. Blijf ik even helemaal aan de menselijke kant, dus dan gaat het nog niet eens zozeer om wat Jezus nou bedoelt, maar stel je voor dat het wel zou gebeuren, dat als wij iets bidden, dat het dan ook daadwerkelijk direct zou gebeuren. Mag eens een keer een dag schelen, maar liefst nog op dezelfde dag, hè, want wij moeten ook de toren, onze toren niet onder laten gaan met de zon. Dus nou, liefst nog op dezelfde dag. Stel je voor dat dat zou gebeuren. Neem die gedachten eens mee naar huis. Ik geloof dat de wereld dan een ongelooflijke puinhoop zou worden. Ik denk dat de chaos nog vele malen groter zou zijn als wij nu, wanneer we geld tekort komen, of vrijheid, of een baan, of een geliefde. Ik denk dat de puinhoop nog veel groter zal worden. als God daadwerkelijk standpeden zou antwoorden naar jouw gebed. Dus ook datgene wat je bidt zou geven. Nog afgedacht van het feit, en dan kun je meteen weten waarom ik het denk. Nog afgedacht van het feit dat God dan geen God meer zou zijn. Wat bedoel ik nou? Nou, ons willen, ons verlangen, ons egocentrisme zou het belangrijkste zijn. Wat ik wil moet mij geboren en God moet er voor mij zijn. Dan is God alleen maar het slaafje van mijn eigen wens en wil. Dan is God niet God meer. Dan is hij afgedaald onder mijn verstand, onder mijn begeerte. En dan doet hij alleen maar wat ik wil. Dan hoef ik maar op de knop te drukken en het is er. Maar dat betekent ook dat mijn wil en mijn verstand en mijn gevoel de wereld gaat inrichten. Nou, en wat daarvan wordt, dat zien we sinds de zondeval. Wordt een gigantische bende. Dus ergens tussen dat eindwoord van Jezus, het is maar goed dat ik er niet was, en ons verlangen van, als het, dan moet hij ook. Ja, we snappen dat daar ergens een middenweg moet zitten. Dat dat niet kan. Dat beide op gespannen voet staan. Nou, wat gaan we doen? Ik zei al, het is een beetje een sandwich. Dus dit is gedeelte wat we hebben gelezen. En ik wijs nu de ene kant op. Dat staat hier op een grens. Daar begint Jezus van, laten wij naar Judea gaan. En dat zit ook aan het eind. Daarom stoppen we ook in het Grieks. Dan stoppen we ook van, nou, Betanië ligt zo ver van Jeruzalem af. En daartussenin zit de relatie met de discipelen. Ik beweeg mijn handen nu naar binnen toe. Hè, dus ik heb een groot Betanië en Judea. Ik beweeg mijn handen naar binnen. Dan zitten hier de discipelen ergens. En in de kern zit Lazarus. Dat is de sandwich. Daartussenin zitten de woorden van dood en leven. En daar gaan we dan de volgende keer op verder. Maar goed, laten we hier beginnen. Bij Judea. Laten we naar Judea gaan. Zegt Jezus. Hij zat in Galilea. Moet door Samaria naar Judea. Betanië ligt in Judea. 15 stadien van Jeruzalem af. De discipelen reageren ogenblikkelijk. De discipelen die reageren met van, ja, maar toen wij nog in Judea waren, probeerden de Joden u te stenigen. Even rust. Waarom zeggen ze dat? Ja, je kunt zeggen van, het was ook waar, want Jezus was uit Judea weggegaan omdat hij gevaar liep gestenigd te worden. Dat is op zich waar. Maar wat maakt dat ik dat tegen Jezus ga zeggen? Dat ik Jezus niet kwijt wil? Dat ik zo begaan ben met Jezus dat ik niet wil dat hij stenen over zich heen krijgt? Dat ik bang ben, ik vul het maar in hoor, dat ik bang ben dat als Jezus wordt gestenigd, dat ik als zijn volgeling ook word gestenigd? Wat is dat in mij dat ik, als Jezus zegt, laten wij naar Judea gaan, dat ik dan zo reageer? In ieder geval, dat mag duidelijk zijn, ik reageer niet meer naar de woorden over Lazarus. Want er is op dit moment, in die woorden van de discipelen, is er geen gedachte aan van, ja, want we moeten wel naar Lazarus toe. Ja, we moeten wel naar onze vriendinnen Martha en Maria toe. Ja, we moeten wel met compassie, met overtuiging aan hun bed zitten. Wie zoek je? Sorry? Jantine. Daar komt zij. Ik heb van een andere vader geleerd dat kinderen recht hebben op ouders. En dat zie je maar weer. Ja, ja, niet andersom, hè? Ouders hebben geen recht op kinderen. Oké, goed. Waar was ik? Oh ja, er zit dus geen gedachte in van, ja, nee, Jezus moet natuurlijk wel Martha en Maria troosten. Jezus moet wel naar Lazarus toe. Nee, dat is weg. Dat is verdwenen. Nou zijn wij hele nette christenen en wij denken dan van, ja, discipelen. Ja, maar hier is Lazarus en Martha en Maria en Jezus wil naar hen toe. Hoe kan het nou dat je in die 2 dagen al bent vergeten dat je met compassie en liefde aan je vrienden denkt? Hoe komt het nou dat je in 2 dagen tijd bent vergeten van het verdriet van je vrienden in Betanië? Zijn ze nu al door jou alleen gelaten? En zo zie je dat in dit gedeelte, in die sandwich, in dit gedeelte, strijden de belangen van Martha en Maria en Lazarus met de belangen van de discipelen. 1 reden waarom God niet op uw gebed altijd antwoord geeft. Nou zeg ik het even heel voorzichtig. Want het zou een puinhoop van egoïsme worden op aarde. de andere kant van de sandwich. Dus we slaan even helemaal, zeg maar, Lazarus en zo over. Gaan we aan deze kant staan. Jeruzalem ligt 15 stadien van... Bethanië ligt 15 stadien van Jeruzalem af. Nou, vergeestelijk het misschien wel een beetje, maar eigenlijk als je daar stopt, zeg je van jongens, verlangen en dood liggen heel dicht bij elkaar. Jouw verlangen om iets van God te krijgen, jouw verlangen om aandacht, om genezing, om een baan, om hoe goed je ook je verlangen kunt verdedigen en vormgeven bij God. Dit gedeelte wijst ons erop dat wij moeten uitkijken met onze verlangens aan God te dicteren. Want het is maar een dag verwijderd, Bethanië en Jeruzalem. Dat verlangen van wees erbij en kruisig hem, dat ligt zo dicht bij elkaar dat we het niet eens goed uit elkaar kunnen houden. En dat maakt al dat wij voorzichtig moeten zijn met wat wij bidden of hoe wij denken over het gebed van anderen. Want aan deze kant, en dan loop ik weer voor de kijkers naar de rechterkant toe. Aan deze kant zeggen de discipelen, ja, maar ze proberen u te stenigen. En dat eindigt met Thomas die zegt, laten wij maar met hem gaan sterven. Over Thomas kun je heel veel zeggen. Maar op dit moment kun je je al afvragen, Thomas, wat bedoel jij nou eigenlijk? En dat is ook een vraag aan ons. Hier in de Zuiderpoort of waar je dan ook maar deze preek beluistert. Waarom doe je dat eigenlijk? Doe je dat omdat je zonder Jezus geen leven hebt? Doe je dat omdat je helemaal bent vergeten naar je medemens te kijken? Doe je dat omdat je bij jezelf denkt van nou als Jezus dan toch niet voor mij kiest dan kan ik echt goed dood? Doe je dat, is het je egoïsme? Is het je egocentrisme? Of... Want dan kun je heel positief in zijn. Heb jij het over de Jezus die voor jou door de dood gaat en zegt ik wil met hem mee? Thomas is een weger, een weegschaal. Wij weten niet of hij nou twijfelt, boos is of dat hij bewust zegt Jezus gaat die weg, ik wil ook die weg. En dat is de kern van de preek van vanmorgen. Daar komen wij volgende week ook, waar Martha zegt als u er geweest was. Ja, maar wat bedoel je dan? Wil jij bij Jezus zijn of niet? Maar goed, we gaan nog even verder, want die kern die komt nog veel duidelijker naar voren. Dan gaat Jezus de weg naar hen, dan pak ik weer die sandwich, dus we komen steeds dichter aan. In het midden staan de woorden over leven en dood. En ook daar wil ik graag je aandacht voor. Want Jezus gebruikt woorden van slapen en wakker worden. Dus hij verduistert de woorden een beetje. Onze vriend slaapt en ik ga naar hem toe om hem wakker te maken. En de discipelen die reageren daar dan ook op dezelfde manier. Die zeggen, maar als hij slaapt, dan zal hij beter worden. Dan zal hij weer gezond worden, zegt de Nederlandse vertaling. Maar het rare is dat in het Grieks staat, als hij slaapt, zal hij gered worden. Hè? Wacht even. De discipelen die zeggen al, als hij slaapt, zal hij gered worden. Maar dat is raar. Hebben ze dan in hun hoofd, zijn ze dan ook bezig met de doodsslaap? Of zijn ze bezig van hun stuk gebracht door wat Jezus zei met van nou, die genezing komt wel. Maak je maar niet zo druk over dat sterven, die genezing komt wel. Dan zijn er onder ons die ogenblikkelijk gaan protesteren. Ja, maar hij is wel overleden. Maar dat komt er volgende week wel maar. Mijn man, mijn vrouw, mijn vader, moeder of ligt wel op sterven. Hoe kun je nou toch zeggen, hoe kun je nou toch met woorden van slaap en wakker worden en genezen mijn werkelijkheid tot een bagatel maken. Hè? Tot iets wat er eigenlijk niet toe doet. Ach, jij maakt je daar wel druk om, maar het is eigenlijk maar een slaap. Het is ons christenen verweten dat wij zelfs met het sterven zo omgaan. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat wij zelfs aan een sterfbed tegen de nabestaanden dat soort woorden zeggen. Ja, maar hij is wel in de hemel. Ja, ja, dat zal. Ja, nee, dat zal best, maar ik ben hier alleen. En dan zijn er zelfs, heb ik één keertje meegemaakt. Eén keertje meegemaakt dat een ambtsdrager, verder ga ik niet, dat een ambtsdrager zegt, dat vind ik egoïstisch. Pardon? Vindt u het egoïstisch dat iemand die een geliefde verliest, dat die zijn of haar verdriet uit met van, maar nou ben ik hier alleen? Schaam je. Dus het lijkt net alsof Jezus de woorden over sterven en dood bagatelliseert en dat wij christelijk moeten worden en moeten zeggen van, ja, maar het sterven is de overgang naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dus hier doet het er eigenlijk niet toe. Om dat nou te voorkomen, dat Jezus dat zou zeggen, op het moment dat die discipelen ermee bezig gaan, gaat hij midden in de dood staan en zegt, nee, Lazarus is gestorven. Punt. Hij is dood. Dus Jezus bagatelliseert niet. En hij voorkomt ook dat wij met dat soort woorden aan de haal gaan en een of andere vrome prietpraat hier op aarde loslaten en dan maar net doen alsof het er allemaal niet toe doet. Dat voorkomt Jezus. Maar dan zegt hij er wel één ding bij. Onze vriend Lazarus is dood. Ik heb een hekel aan het woord dood. Ja, bij mij thuis weten ze dat ook. Ik heb liever over een gelovige sterft, maar gaat niet dood, want hij leeft daarna verder. En toch zeg ik het nu even zo keihard. Dat is de werkelijkheid. Ademt niet meer. Is van je weggenomen. Na lang ziekbed, na kort, na zomaar, weet ik veel. Is dood. Nou, Jezus bagatelliseert het niet, hij staat daar gewoon bij. Maar dan zegt hij wel tegen ons, en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. En nou zit je in het midden van de sandwich. Waarom was Jezus daar nou blij om? Nou, hij zegt het erbij. Opdat jullie zouden geloven. En dan denken wij ogenblikkelijk, ja, maar je krijgt zometeen de opstanding van Lazarus. En hè, dat Jezus ook weer de doden opwekt en de zieken geneest. En wij gaan ogenblikkelijk weer aan de haal met die prietpraat. Nee, Jezus blijft staan hier bij de dood. Hij zegt, opdat jij zou geloven, ben ik blij dat ik er niet bij was. Maar wat bedoelt hij dan? Nou, de scherpe lezers, die hebben al ontdekt dat ik iets heb overgeslagen aan deze kant. Voor de kijker rechts dus, hè. Aan deze kant heb ik overgeslagen dat op de waarschuwing van de discipelen Jezus zegt, ja, maar zolang het licht is, struikel je niet. Dat heeft hij gezegd, hè. Zolang het licht is, struikel je niet. Als het donker wordt, struikel je omdat je het licht niet in je hebt. Dat is heel gek in de woorden van je, omdat jij het licht niet in je hebt. En daarom vroeg ik aan de kinderen over dat kaarsje in je hoofd. Hè? Dat is een heel prachtig prentje wat je aan kinderen kunt meegeven als het gaat om gebed. Ze pakten het ook al ogenblikkelijk. Maar wat zegt Jezus? Van, zolang het licht is, struikel je niet. En in het donker struikel je, omdat je het licht niet in je hebt. Nou gaan we bij de dood staan. Want dat is de menselijke werkelijkheid. Wij sterven allemaal op een dag. En zij zullen, zo hoop ik, om ons wenen. Want als ze dat niet doen, missen ze ook niks. En dan zeggen ze als eindoordeel over ons eigen bestaan, wij missen niks aan deze dominee. Wij hoeven er niet om te huilen. Dat vind ik me niet zo erg hoor. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar wat je wel zegt, en dat vind ik veel gruwelijker, dat je tegen God zegt, wij missen niks aan deze mens die u op de wereld heeft gezet, toen en toen en daar en daar. Dat vind ik godslasterlijk. Dus met andere woorden, Jezus gaat daar staan en die zegt, zolang het licht is, struikel je niet. Dat is heel makkelijk, want ik heb dat nagezocht. In Johannes' evangelie is alleen sprake van het licht als het over Jezus gaat, over het woord van God. Dus zolang ik erbij ben, zegt Jezus, struikel je niet. Ga je niet onderuit in reacties van, als ik bid, moet het ook meteen gebeuren. Nee, zolang ik erbij ben, zul je daar niet in struikelen. Ja, maar wat als u dan niet meer bent? En dat was de werkelijkheid, hè? Want hij bleef 2 dagen hier. Hij ging niet naar Lazarus. En Lazarus, die had dus het licht niet. En dan zegt Jezus van, nee, in het duister, dus als ik er niet meer ben, struikel je alleen als je het licht niet in je hebt. Wacht even. Dat betekent dus dat Jezus van ons vraagt om het licht in ons te hebben. En ik maak zo'n beweging van, ik trek het naar me toe, alsof ik het wil opnemen, in me op wil eten, inademen. Maar wat doe ik dan als ik het licht van Jezus in mij heb? Wat doe ik dan bij dat sterfbed? En nou komen we richting de eeuwigheidszondag. Hè? Wat doe ik dan bij dat sterfbed? Wat doe ik dan in verdriet? Nou, dan doe je de Godsnaam. Aanwezig zijn. Ik ben er. Ik ben die ik ben. Dat doe je dan. Maar Jezus zegt dat toch ook? Om jullie ben ik blij dat ik er even niet was. Opdat jullie zouden geloven. En dat is het slot van de preek. Hij roept ons op om in deze werkelijkheid, niet in de werkelijkheid te geloven, nee, in deze werkelijkheid staande. Dat onze goede vriend overlijdt. Overlijdt. Wij gaan niet bij een graf staan en roepen, sta op. Hij overlijdt. Zijn aardse tijd zit erop. Onze goede vriend overlijdt. En dan kun je zelfs nog afvragen, wat voor belang heb jij erbij om onze goede vriend weer uit zijn graf te laten opstaan? Dat ga ik niet beantwoorden. Dat moet je zelf doen. Maar één ding wel, zegt Jezus. Ik ben er bij Lazarus niet bij geweest om jullie. Dus Lazarus, die wordt ook later opgewekt in dit verhaal. Maar dat is niet om Lazarus. Wij weten helemaal niet of Lazarus daar zo blij mee was. Dat hij weer terug moest naar Martha en Maria. Dat weten we niet. Dat is gewoon geen flauw idee. Maar dat zegt Jezus ook. Ik wek Lazarus niet op om Lazarus. Omdat hij me dat gevraagd heeft. Of omdat het zo'n goede gelovige is. Of omdat. Nee, ik wek Lazarus op om jullie. Opdat jullie zouden geloven. Opdat jullie oog in oog met het sterven. In je eigen woorden en daden. In je eigen omgeving. Zou zeggen, ik geloof. En wat geloof je nou? Ik geloof in het woord van onze God. Ik geloof in de liefde van onze God. En ook al zitten de tranen tot stikkens toe boven je Adamsappel. Dan nog zeggen. Ik geloof in het licht van deze wereld. Want u scheen in mijn duisternis. Begrijpen kan ik het niet. God is mij veel te groot. En antwoordt niet één op één op mijn gebeden. Maar ik heb Jezus gezien. Gestorven, begraven, opgestaan op de derde dag. En bij welk sterfbed dan ook, zal ik blijven staan. Omdat ik kan genezen, omdat ik uit de dood kan opwekken. Nee, maar omdat ik kan geloven dat onze God ons leven in zijn hand houdt. En wij met alles wat er in dat leven is, in zijn hand zijn. Totdat hij komt. Amen.